Ja, we wensen Theo ook veel zegen. Theo moet zo in Amsterdam optreden, dus onze pianist met het koor. Dus hopen dat hij daar ook tot zegen mag zijn. En wij mogen hier vanmorgen bij elkaar zijn. Soms vinden de dingen plaats in je leven die dan later op zijn plek vallen. En zo is het soms ook met... Als ik een preek aan het voorbereiden ben, dat er dan dingen zijn die je ziet of hoort. Dan denk ik van, hé, wat fijn dat God dat bevestigt. En zo was er vrijdagavond Family Seven, de film Genesis. Je moest heel goed je gedachten erbij houden. Want alle Bijbelse elementen zaten erin, maar alles liep door elkaar heen. En het werd verteld door de moeder van Mozes. Nou goed, het aparte was dat ik wel... met verschillende aspecten bezig was, wat er vrijdag zo in de film naar voren kwam. Wel vanuit Genesis. En dat wil ik vanmorgen met u delen. En ik moest even terugdenken aan de Bijbelschool waar ik ooit geweest ben. En daar ging ook een studie over Genesis. En dan, vergeef mijn uitspraak, gaat het boek Genesis over Sefer Tolodo Adam. Dan denk je misschien, nou Adam, verstaan jullie nog wel. Maar dat staat voor het boek van de verwekkingen van de mens. Want het is het begin, het is de schepping, hè? De geboorte. Het gaat over, als je dat verhaal ziet, vaders en zonen. Over hele moeilijke zwangerschappen. Hè? Denk maar aan waar de beloofde zonen iedere keer uit geboren moesten worden. Hoe moeilijk dat ging. Het gaat over de geslachten. Het gaat... dus geschiedenis die nog moest komen. En in die film kwam het ook eigenlijk naar voren dat God er altijd is. En altijd was. En dat liet ze ook zien. En ik dacht, ja, God is een God van het verbond. God is een God die trouw is aan zijn schepping, aan de mens, aan zijn beloften en de opdrachten. En God heeft de hemel met de aarde verbonden. Toen de schepping daar was, toen hij daarmee bezig was... uiteindelijk schiep hij de mens. En hij zei dat het is goed. En wat deed God? God ontmoette die mens. Adam en Eva. De eerste mensen waar God zich aan verbond. En u mag het opzoeken, maar ik lees gewoon wat stukjes uit de Bijbel. Dit keer begin ik bij Genesis 1, vers 26. Daar waar God zegt, laat ons mensen maken naar ons beeld. Als onze gelijkenis. Opdat zij heersen over de vissen der zee en over het gevogelte des hemels, over het vee, over de hele aarde, over al het kruipend gedierte dat op de aarde kruipt. En God schiep de mens naar zijn beeld, naar Gods beeld schiep hij hem. Man en vrouw schiep hij hen. Prachtig. Man en vrouw zijn naar Gods beeld geschapen. Dus God heeft beide in zich, hè? Goed onthouden, hè? Ja. En God zegende hen. En God zei tot hen, wees vruchtbaar, word talrijk, vervult de aarde en onderwerpt haar. Heerst over de vissen der zee, over het gevogelte des hemels, over al het gedierte dat op aarde kruipt. God schiep de mens, God spreekt tot die mens. We weten allemaal dat dat een perfecte harmonie was daar in die eerste dagen met God. En God zegent ze en zegt, wees vruchtbaar. Dat is ook zegen. Dat heeft te maken met geslachten. Maar God zegt ook, heers, met andere woorden, regeer. Beheer de aarde, niet als een dictator zoals de heersers die we nu kennen. Maar regeer. Jij bezit dat wat je nodig hebt om over die aarde te regeren. Nou, het beeld van God. Zij hadden Gods DNA. De geest van God was in Adam geblazen en zo had God zich verbonden met die eerste mens om een relatie te hebben. Naar zijn beeld, naar zijn afbeelding. Wij mogen Gods beeld weer spiegelen. Hè? Regeer, word talrijk, dat is de belofte van God. Om de aarde te bewonen, om daarmee aan de slag te gaan. En ik vond het zo mooi als je... de schepping ziet, er was de eerste duisternis, was over de aarde. En God brak door en hij maakte licht. En de mens mocht leven in het licht van God. God had zich aan die mens verbonden. Dat was een verlangen van God, God wilde als het ware op gelijk niveau communiceren met de mens. Het ging niet om de engelen, nee, de mens. Daar wilde hij mee. Dat is al, als je dat beseft, hoe dat God dat wilde, dat hij dat plan had met ons mensen. Nou, een stukje verderop. We gaan nu even niet over hebben dat het mis is gegaan, want dat komt vanzelf naar voren in Genesis 9. Want daar komt ineens Noach in beeld. Er gebeurde heel veel, was er gebeurd in die tijd. En God had eigenlijk, ja, hoe kan je zeggen, hoe kan God nou spijt hebben, maar God zag dat het helemaal misging met de mensen. Er was geen communicatie meer, er was geen relatie meer. De mens was ver van God weg. En daar is dan Noach. Maar God herinnert zich, ja, maar ik heb het toch aan die mens verbonden, aan die aarde. Het was toch iets wat ik wilde. En dan gaat hij tot Noach spreken. En daar zegt hij in vers 1 van hoofdstuk 9, God zegent Noach en zijn zonen. En opnieuw zegt hij, word vruchtbaar. Dat is het moment dat zij uit de ark komen en de aarde weer drooggevallen is. Vervult de aarde. En de vrees en de schrik voor u zij over al het gedierte der aarde, over al het gevogelte des hemels, en al wat zich op de aardbodem roert, en alle vissen der zee, in uw hand zijn zij gegeven. Alles wat zich roert, wat leeft, zal u tot spijze zijn. Ik heb het u alles gegeven, evenals het groene kruid. Opnieuw zie je hier dat God zegt, je krijgt als het ware de regie, de leiding over de aarde. Alles is aan jou onderworpen, heeft schrik. Nou, we denken dan direct aan angst, maar het kan ook ontzag, eerbied voor jou, voor die mens die naar Gods beeld geschapen is. Dat is weer een belofte. En opnieuw, wees vruchtbaar. Dat is weer voor de geslachten, want de zonen van Noach waren mee in de ark en die zouden ja, de geslachten zijn, de toekomst van een nieuw geslacht, nieuwe mensen vanuit Noach. Opnieuw staat de belofte, maar ook de opdracht. En dan in vers 8 zegt hij tegen Noach, zie, ik richt mijn verbond op met u en uw nageslacht. En dan herhaalt hij dat weer voor degenen die uit de ark gekomen zijn. Een verbond met u. En dan verbindt hij zich aan die belofte dat niets meer zal uitgeroeid worden de aarde door de zonvloed. En vorige week vertelde Wim over die mooie regenboog rond Gods troon. Dat bepaalde mij ook hier een beetje bij. Dat zegt God in vers 13, mijn boog stel ik in de wolken, opdat hij tot een teken zij van het verbond tussen mij en de aarde. En hier zie je opnieuw dat God zich met de aarde verbindt. En hij legde dat zo mooi uit, hè, dat die regenboog bij Gods troon was. En als die aan de hemel is, dat God als ware kan zien, kijk, ik heb een verbond met Noach gesloten. En dat herinnert mij, God, aan dat verbond met de mens. En dat zal niet meer gebeuren. En wij mogen dat ook zo zien, als we de regenboog zien. En de wereld zal zeggen, ja, maar dat is een natuurverschijnsel. Als het regent en de zon schijnt, dan komen die druppels samen. Dat is gewoon zo. Nou, wij zeggen, het is God die zijn belofte aan ons geeft. En ja, wanneer zie je die mooie regenboog? Opnieuw vanuit de duisternis die er was. En wat had het? Geregend. En uiteindelijk bracht het licht door. En regen en licht inderdaad, door de weerspiegeling krijg je die mooie regenboog. God brak weer door in de duisternis van de mensheid en gaf opnieuw een belofte. Een belofte die was voor de toekomst. En dan zie je, daar begon ik ook, het is de geboorte van de vaders en de zonen van de mens. De schepping waar God zich aan verbindt en wat doorgaat. Mag je ook vasthouden voor jezelf, voor je nageslacht, de beloftes van God. Bid voor je kinderen en kleinkinderen. Dat God ze zal zegenen, dat ze tot hem zullen komen. God verbindt zich aan de mens. Dat is waar de Bijbel over gaat. De eerste boek ook. Dan zien we het begin van een volk. En natuurlijk kunnen we daar niet om Abraham heen. Abraham die geroepen wordt in een land waar afgoden zijn, waar duisternis is, ziet God een man zijn hart aan. En God roept Abraham om daar weg te gaan vanuit die duisternis naar een plek die God hem zal wijzen. Hij roept hem en hij gaat hem bevestigen. In Genesis 15 staat er dat het woord van de Heer tot Abraham kwam in een gezicht, in een droom. En dan zegt God tegen Abraham, hij heeft hem al een keer eerder natuurlijk gesproken, uw loon zal zeer groot zijn. Nou, dat is weer een belofte, dat is iets wat hij mag ontvangen. Wat geeft u mij dan? Logische vraag van Abraham. Hij was wel rijk, maar had geen kinderen. En God sprak over dat hij een zoon zou krijgen. Wie gaat dit allemaal bezitten? Mijn knecht? Ik heb geen nakomelingen. Maar het woord van God kwam opnieuw tot hem. Nee, deze niet. Uw lijfelijke zoon. De zoon die uit jou en Sarah geboren zal worden. Dat wordt jouw erfgenaam. En hij leidt hem naar buiten. En we hebben net het lied gezongen over sterren. Nou, Abraham mocht de sterren zien. En God zegt, kijk, zo groot wordt jouw nageslacht. Ja, en dan heb je nog helemaal geen kinderen. Hoe moet je dat invullen? Wat zijn de beloftes van God? Zo zou uw nageslacht zijn. En Abraham geloofde dat en God rekende het hem toe als gerechtigheid. En God gaat dat bevestigen door een verbond. En dat haalde hij ook nog even aan, dat het initiatief altijd bij God is. En ook bij Abraham. Abraham valt in slaap, het is opnieuw donker, maar hij had eerst een opdracht gekregen om dieren te slachten, door midden te snijden en beide helften neer te leggen. Een hele bloederige gedoe, denk ik. Ik moet er niet aan denken als ik dat zou moeten doen. Nee. Maar goed, toen de tijd was dat gewoon. Zo ging je ook vaak een verbond aan met een partner of een vijand, om verbonden te zijn, om elkaar toegewijd te zijn. En dat maakt dit verbond uniek, want het was God wat het initiatief nam. Dat vertelde Wim ook. Hè. Het was niets, we hebben ook gezongen, uit genade. Het was niets wat Abraham deed om dat verbond. Nee, het was God die zich opnieuw met de mens verbond. En de zon ging onder en Abraham viel in een diepe slaap. En hij werd angstig. Maar God ging weer spreken. En dan vertelt hij dat ze vreemdelingen zullen zijn, hè? Allemaal profetieën. Natuurlijk, het land was nog niet direct van hun en we weten heel de geschiedenis. Maar dan komen er ook weer de beloftes. God zegt wel, het duurt 400 jaar. Moet je je voorstellen dat je een belofte krijgt en dan zeg je moet nog zo lang wachten. Maar, zegt God, doch het, ook het volk dat jullie zullen dienen wat ze onderdrukt hebben. En dat in dit geval waren dat de Egyptenaren. God zal ze uitleiden en jullie zullen met grote haven uittrekken. Moet je dat maar eens lezen? De Egyptenaren waren zo blij dat de Israëlieten ophoepelden, dat ze alle rijkdommen meekregen. Nou, dat staat hier al voorspeld. Het is toch bijzonder dat ze zeiden, ach, alsjeblieft, neem alles mee. En aan uw nageslacht zal ik dit land geven, van de rivier van Egypte tot de grote rivier, de Eufraat. En dan is het duister en dan liggen daar die helften van de dieren en Abraham slaapt en dan komt God met de fakkel en hij verteert dat offer van zijn kant. Een opnieuw beeld van het licht, ook van Gods geest die verbinding aangaat met Abraham. En die belofte, en zo kunnen we steeds weer verder lezen, de zegen van Abraham, de belofte, zal ook ten deel worden van alle volken. Is dat niet geweldig? God begint met Adam en Eva, gaat door alles heen en dan komt die belofte opnieuw voor Abraham. En die is ook voor ons gekomen. In Lucas 1. Geloof zij de Heere, de God van Israël, want hij heeft omgezien naar zijn volk en heeft verlossing gebracht. Eeuwen later. Sla even een heel stuk over. De belofte die Abraham gegeven was, het goede, het nageslacht, een volk wat hij zou worden. Nou, er is intussen van alles gebeurd. Ballingschappen, vernietigingen, oorlogen. En dan in Lucas 1 staat daar, God heeft omgezien naar zijn volk. God heeft gedacht aan zijn belofte, zijn verlossing gebracht. Een hoorn des heils opgericht in het huis van David zijn knecht. Vers 68, Lucas 1. Hij heeft dat gesproken door de mond van zijn profeten, om ons te redden van onze vijanden en uit de hand van allen die ons haten. Om barmhartigheid te betonen aan onze vaderen en zijn heilig verbond te gedenken. Vers 72, Lucas 1. God denkt aan zijn verbond. God heeft dat nooit losgelaten. Zijn plan, zijn doel, zijn beloftes gegeven. Ooit aan Adam en Eva. Ooit aan Noach. Ooit aan Abraham. God denkt daaraan. En God is opnieuw gekomen. En straks vieren we kerstfeest. En dan vieren we de geboorte van Jezus. En laten we even in het midden of dat nou op die dag was of niet. Maar het heilsfeit heeft wel plaatsgevonden. Amen, hij is gekomen in die duistere wereld. En als we dan zien het verbond waar we zo direct ook avondmaal vieren, staat er in Lucas 22. En toen het uur aangebroken was, vers 14, allemaal heel bekend denk ik, ging hij aanliggen met de apostelen en de apostelen met hem. En hij zei tot hen, ik heb vurig begeerd het paasgaan met u te eten, eer ik lijd. Want ik zeg u dat ik het voorzeker niet meer eten zal, voordat het vervuld is in het koninkrijk Gods. En Jezus nam de beker op en sprak de dankzegging uit. En zei, neem deze en laat hem bij u rondgaan. Want ik zeg u, ik zal van nu aan voorzeker niet van de vrucht van de wijnstok drinken, voordat het koninkrijk Gods gekomen is. Voordat het koninkrijk Gods gekomen is. Dit is mijn lichaam. Oh, sorry. Hij nam een brood, sprak de dankzegging uit. Hij brak het en gaf het hun zeggende, dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt. Doe dit tot mijn gedachtenis. En evenzo de beker na de maaltijd zeggende, deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed dat voor u uitgegoten wordt. Dit is een verbond in het nieuwe bloed, of het nieuwe verbond in het bloed van Jezus. En ook hier zien we dat het een actie van God is. Niet omdat wij zo goed kunnen leven, omdat wij iets aan God geven. Nee, hij legt zijn leven af. Een nieuw verbond. En het bloed werd opnieuw uitgegoten. En ditmaal was het Jezusbloed. Geen dieren meer. Het was het ultieme offer, het lam van God, wat geofferd werd. Deze beker is het nieuwe verbond. Dus God, zeg ik, opnieuw ga ik een verbond met jullie aan. Maar nu op een andere manier. Dat dieper gaat, wat vervulling vindt, wat nu eenmalig is. Voor eens en altijd. Verzoening met God heb ik opgeschreven, langs de nieuwe en de levende weg. Dat is Jezus Christus, de Messias. God kwam daar en in eerste instantie was het natuurlijk voor zijn volk. Want bij al die gebeurtenissen waren alleen Joodse mensen aanwezig. Maar uiteindelijk is het ook voor ons. Het is toch geweldig dat God die ooit in Genesis die belofte deed, dat weer bevestigt in het nieuwe verbond. En als we even naar zijn lijden en sterven overschakelen aan het eind van Lucas, daar staat er, het was reeds ongeveer het zesde uur en er kwam duisternis over het hele land. Tot het negende uur opnieuw die duisternis. En de zon werd verduisterd. En het voorhangsel van de tempel scheurde midden door. Een andere vertaling staat ook van boven naar beneden. En Jezus riep met luide stem, Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. En toen hij dat gezegd had, gaf hij de geest. De hoofdman die het zag, wat er was geschied, verheerde God zeggende, inderdaad, deze mens was rechtvaardig. En al de scharen die voor het schouwspel samengekomen waren, keerde terug. Dit is wat er gebeurde. En in die duisternis, die ook letterlijk kwam toen Jezus stierf, ook voor hem, omdat hij 3 uur lang van God gescheiden was, en alles op hem kwam, om daar doorheen te breken, in het licht waarvan Jesaja zegt, zie, het volk dat in duisternis wandelt, ziet een groot licht. En dat licht is gekomen. Jezus Christus. Hij heeft zich opnieuw verbonden met ons. En opnieuw zijn we in dat proces gekomen van herstel. Om, en dat zullen we zo ontdekken, in die positie teruggebracht te worden die Adam en Eva ooit van God gekregen hadden. Handelingen 3 haal ik nog even aan. Gij zijt de zonen van de profeten. Dat is het moment dat Petrus, dat de Heilige Geest gekomen is, de belofte van de Vader, de God in hen, en hij gaat getuigen ervan, opnieuw in Jeruzalem. En dan zegt hij, gij zijt de zonen van de profeten en van het verbond, wat God met uw vader heeft gemaakt, toen hij tot Abraham zei, en in uw nageslacht zullen alle stammen de aarde gezegend worden. Dat is mooi, hè? Wij horen ook tot een stam. In Abraham zullen alle stammen gezegend worden. God heeft in de eerste plaats voor u zijn knecht doen opstaan. En tot hem, tot u gezonden. Maar daarna ook voor ons. Gods geest is ook gekomen. En hij verlicht onze harten. Elke keer weer opnieuw wil hij dat licht in ons hart laten schijnen. Hij wil woning maken in ons leven. En dat is nu mogelijk in dat nieuwe verbond. Hebreeën 8, daar staat daar. Zie, er komen dagen, spreekt de Heer, dat ik voor het huis van Israël en het huis van Juda een nieuw verbond tot stand zal brengen. Dit alles verwijst naar het lijden en sterven en het avondmaal, het nieuwe verbond in het bloed van Jezus. Hebreeën 8, vers 8. Sorry. Een nieuw verbond. Alle beloftes, alle profetieën spraken daarover in die tijd dat het leek stil te zijn. Maar God hield zich daaraan vast. God heeft zich verbonden. Voor ons. Efeze 2 vers 12. En dat gij, wij, en ook het volk, ten dien tijde zonder Christus waard, uitgesloten van het burgerrecht Israëls en vreemd aan de verbonden der belofte. Dus we waren buiten. We hadden geen hoop. Zonder God in de wereld waren we verloren. Maar thans, vers 13, in Christus Jezus zijt gij die eertijds ver afwaart, dichtbij gekomen door het bloed van Christus. Vers 14, want hij is onze vrede. Hij heeft die twee één gemaakt. En de tussenmuur die scheiding maakte, weggebroken, die vijandschap maakte. Doordat hij in zijn vlees de wet der geboden in inzettingen bestaande buiten werking heeft gesteld, om in zichzelf vredemakende de twee tot één nieuwe mens te scheppen en de twee tot één lichaam verbonden, weder met God te verzoenen door het kruis, waaraan hij de vijandschap gedood heeft. En bij zijn komst heeft hij vrede verkondigd aan u die ver af waart of ver af was, en vrede aan hem die dichtbij waren. Want door hem hebben wij beide in één geest toegang tot de Vader. Zo zijt gij dan geen vreemdelingen en bijwoners meer, maar medeburgers der heiligen en huisgenoten Gods. Dat zat in het nieuwe verbond ingesloten. Hè? Zo weten we dat we ook niet buiten het volk van God om kunnen. En wij ons daar ook niet in moeten beroemen. Want hij brengt ons samen. In dat nieuwe verbond met hem. En dat is geweldig om dat te weten. En dat God zijn belofte ook op zijn volk nog steeds rust. En dat hij tot zijn doel zou komen met het volk Israël. En ik denk dat wij daar ook een groot deel in, een belangrijke rol in spelen. Dat gaat vanochtend niet over, maar hij brengt ons samen. En dat mogen we beleven. Blijf ook bidden voor het volk van God. En het is een zegen. Wat hierin zien we, dat die zegen die Abraham beloofd was, het goede, de dingen, ook voor ons gelden. Nu, vandaag de dag. En het was God die kwam. Het verbond in Jezus bloed, want al zo lief had God de wereld, dat hij zijn enige geboren zoon heeft gegeven. En het is zo krachtig als we dat beseffen. Waar we bij mogen horen, ook als dit deel, onze gemeente, hoe we daarin staan met elkaar, en hoe we eigenlijk mogen beseffen wat we soms verloren hebben, als we zien de beloftes van God die voor deze mensen waren, maar die ook voor jou en mij gelden. Heer, dat we bekleed zijn met de mantel der gerechtigheid. Als we dat verhaal lezen van de verloren zoon, dat hij de mantel krijgt. Hij krijgt de ring en hij krijgt de schoenen. Het is allemaal beeld van de erfgenaam, van ook weer gezag, autoriteit in Christus Jezus. En daarmee wil God ons ook bekleden, omdat we gereinigd en geheiligd zijn door het bloed van Jezus. En ik vond het prachtig dat, ja, vorige week het ook over de troon van God ging. En dat hij ons als het ware meenam. Maar het mooie is dat we dagelijks naar de troon van God mogen gaan. Want het is de troon van genade. Ik vind in het Engels zo mooi de mercy seat. Mercy. Je mag vrijmoedig tot God komen. Hebreeën 4 vers 16 zegt dat. Laten wij daarom met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade. Opdat wij barmhartigheid ontvangen en genade vinden om hulp te verkrijgen te gelegener tijd. Nou, ik ben alle vertalingen eens een beetje doorgegaan en dan staat er bij de een vrijmoedigheid, bij de ander laten we met vertrouwen. Laten we zonder schroom, dus niet met schaamte, niet met beschuldigd gevoel. Laten we vrijmoedig. Dat woord omvat zoveel meer dan alleen die ene vertaling. Wij mogen binnengaan en Gods genade ontvangen als we, in een andere vertaling staat, als we het nodig hebben, op het juiste tijdstip. Als je naar God toe gaat en je hebt strijd, dan mag je kracht ontvangen. Als je naar God toe gaat en je hebt ziekte, mag je voor genezing naar hem toe gaan. Als je moe bent, mag je voor energie. Voor het juiste mag je bij God zijn. We mogen vrijmoedig binnengaan. Want niets is te klein of te groot voor God van ons leven. Want God wil zich met ons verbinden. Zou je niet eens willen weten wat God besprak met Adam en Eva? Als hij in de avondkoelte kwam. Ik denk, ik vond het in die film een beetje vaag. Want dan zag je alleen maar Adam en Eva. Oh, en of ze alleen maar de hele dag stonden te vergapen. Want ik denk dat ze gewoon een hele andere. Want Adam moest de dieren ook namen geven. Er was dingen te doen. Er was de bezigheid. En dan s'avonds in de rust kwam daar God. En ik denk, maar dat is mijn. Dat God zei, hij wist het al lang. Wat heb je vandaag gedaan? Wat heb je ontdekt? En nou, als ik mijn kleinzoon spreek en hij is naar de crash geweest, dan komt hij vol verhalen. Weet je wel? En, nou ja, hij is net 3, dus het gaat allemaal druk door elkaar heen. Maar Adam en Eva zouden wel vertellen, oh, ik heb dit gezien, Heer. Ja, misschien waren ze verwonderd over de natuur. Maar ik heb dat grote grijze beest, die heb ik olifant genoemd. Onze dochter dacht altijd dat olifantjes roze waren, totdat we in de dierentuin kwamen. En dat was een hele teleurstelling, dat een olifant en heel groot was en grijs. Want dat knuffeltje was toch roze en lief. Ja, maar zo was het wel, ja. Wij mogen binnengaan. En ik vind dat we mogen naar de troon van genade gaan. En vanochtend als we ook avondmaal vieren, weet u, kom naar de troon van genade. Laat niets je weerhouden om het avondmaal om te gedenken dat Jezus voor jouw zonde, voor je ziekte, noem maar op, gestorven is, aan het kruis weggedragen. En als je denkt, ja, maar ik heb gisteren mijn buurman nog uitgescholden. Heer, dat had ik niet moeten doen, maar uw genade is er voor mij. Er is geen reden om daarom weg te blijven. Ik vind het, als je dat gaat zeggen, dat je de kracht van Jezus bloed ontkracht. Want door het avondmaal te weigeren zeg je, maar uw bloed kan mijn gescheld op de buurman niet vergeven. Maar dat kan hij wel, dat heeft hij al gedaan. Het is goed om het je hart te luchten, het is goed om het te belijden, natuurlijk. Maar God is genadig. Er is geen enkele reden als kind van God om niet te komen. Ik weet dus niet hoe het met uw kinderen was, als u kinderen hebt en ze hadden wat uitgevoerd, dat het soms, dan zie je ze al een beetje, weet je wel? Ja, maar je ziet al lang dat ze iets gevreten hebben of iets wat niet goed is. En dan komen ze uiteindelijk en dan, ja, misschien denk je wel, ja, dat had je beter niet kunnen doen. Maar jij blijft toch van dat kind houden? Je genade, je liefde voor hem of haar is toch niet veranderd daarin? Ik denk dat het niet goed zou zijn. En zo, God is zoveel meer. Als we de Bijbel zeggen van, hoeveel te meer zou je hemelse vader, als jij al je kinderen goede dingen geeft, hoeveel te meer zal hij het goede aan ons willen geven? Laten we daarom met vrijmoedigheid, zonder angst, zonder schroom, ook het avondmaal vieren. Openbaring, wat daar begon hij mee, ik ben met Genesis begonnen. Daar staat, gij zijt waardig de boekrol te nemen, Openbaring 5, vers 9 en 10. Gij, dat gaat over Jezus, zijt waardig de boekrol te nemen en de zegels te openen, want zij, gij zijt geslacht en gij hebt hen voor God gekocht met uw bloed. Uit elke stam, taal en volk en natie. Met andere woorden, er is niemand op deze wereld uitgesloten dat hij niet gekocht is door het grote offer van Jezus Christus. En dan staat er nog een geweldige belofte. Gij hebt hen voor onze God gemaakt tot een koninkrijk en tot priesters. En ze zullen als koningen heersen op de aarde. We zitten nog in zo'n tussenfase. Hè? We hebben een paar keer de beloftes en de realiteit waarin we soms leven. We heersen nog lang niet over al deze dingen. Maar in de geestelijke wereld, in de geest, hebben we die plaats in Christus al in mogen nemen. En dit is een belofte die gaat komen. Adam en Eva kregen die belofte. En ook voor ons. Dat ligt klaar in, ook in het boek Openbaring spreekt daarvan. Voordat we avondmaal gaan vieren, ik heb hem helaas niet in het Nederlands kunnen vinden, maar ik vond het een prachtig lied. Het is van, nou, het is niet van Don Moen, het is een dame die het zingt, maar het staat wel op een cd van hem. En het is enkele jaren, en dat is al wat langer geleden, dat er in Pensacola een opwekking was. En daar gebeurde zoveel, dat ja, zij dit lied hadden en het is een oproep om te komen naar de mercy seat, de troon van genade. En het lied zegt zoveel, waar je ook vandaan komt, ren op hem af, want de genade is daar. Ik wil daar even met u naar kijken.